Vanmiddag staan we stil bij artikel 32 en 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 32 gaat vooral over de orde in de kerk. Waarvoor hebben wij met elkaar regels? En wat is het fundament van die regels? En we staan bij artikel 33 stil en dat gaat over de sacramenten. Waarom geeft God ons die? En ik heb gekozen voor twee gedeeltes uit het woord van God om daarbij te lezen. Allereerst Matteüs 28, waar de doop sacrament door Jezus zelf wordt bevolen. Maar ook waar hij zegt, onderwijst al de volken in de dingen die ik jullie geboden heb. In het artikel wat gaat over de orde in de kerk, wordt ook gesproken over dat uitgangspunt. Wat Christus heeft geboden, daar baseren wij onze omgangsvormen, onze regelgeving op. Dus dan komen die twee dingen al mooi samen, doop en regels. En we lezen ook uit 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 26, waar Paulus de inzetting van het heilige avondmaal door Jezus beschrijft en aanhaalt. Eerst dus Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Aansluitend 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 26. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Tot zover Matteüs. Dan Paulus in 1 Korinthe 11. De versen 23 tot en met 26. Korinthe 11 vanaf vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Tot zover. Artikel 32 en 33 vragen vanmiddag onze aandacht. Ik heb ervoor gekozen om die beide in één dienst te behandelen. Dat heeft te maken met dat ik een aantal dingen uit artikel 32 ook al bij de voorgaande artikelen heb genoemd. Dus je moet niet denken dat ik vind dat Quito de Bray in herhaling valt. Dus dat we er wat sneller doorheen kunnen door artikel 32. Maar dat ligt vooral aan de breedvoerigheid waarmee ik hier en daar de voorgaande artikelen heb aangevlogen. En misschien ook wel goed om dat samen te houden. Regels en sacramenten. We lezen eerst met elkaar artikel 32 en daarna hoop ik daar het een en ander over te zeggen. En vervolgens artikel 33. En ik heb de preek opgedeeld in drie lijnen, hè, regels en sacramenten. Allereerst eenheid met elkaar en gehoorzaamheid aan God. Dat is de intentie van artikel 32. Daarom hebben wij regels. Die moeten ervoor zorgen dat wij eenheid houden met elkaar. Ik zou het soms niet zeggen, maar dat is toch echt wel het doel. En ook dat die regels ons helpen om gehoorzaam te zijn aan God. Dat is de mal waarin het gegoten is. Dus dan staan we stil bij de eerste lijn, artikel 32. En dan splitsen we artikel 33 op in twee lijnen als het gaat over de sacramenten. De sacramenten zijn allereerst een garantie van Gods goedheid en genade. En ook een toevoeging bij de verkondiging van het evangelie. Dan nu graag de volgende sheet waarop we de tekst van artikel 32 zien afgebeeld. Niet zo lang dus, ik lees het voor. Dan hebben we het even scherp op het netvlies. Regels die door de ambtsdragers in de kerk worden opgesteld zijn nuttig en goed om de organisatie van de kerk te handhaven. Toch geloven wij dat ze ervoor moeten oppassen om met die regels af te wijken van wat Christus, onze enige meester, ons geboden heeft. Daarom verwerpen wij alle menselijke ingevingen en wetten om God te dienen, die op wat voor wijze dan ook daardoor dwang uitoefenen over ons geweten. Wij aanvaarden alleen regels, en daar heb je het, die de saamhorigheid en eenheid en de gehoorzaamheid aan God versterken of in stand houden. En om de orde te handhaven is ook de christelijke band nodig in de kerk met alles wat daarbij hoort. Nou, met name dat laatste zinnetje heb ik al veel over gezegd toen we het hadden over de tucht. Ja, regels in de kerk. Wat hebben we ze nodig, vindt u niet? Überhaupt, altijd, niet alleen in de kerk. Regels. Jongelui, denk even aan het verkeer. We hebben het vaak over stoplichten. Maar waarom dan niet over doorrijlichten? Het is alleen een stoplicht als het rood is. Als het groen is, is het geen stoplicht. Toch als ik zeg stoplicht, denkt iedereen aan een verkeerslicht. Maar dat is het dan. Wel fijn dat die er zijn. Want als iedereen groen wil hebben, als u in andere landen bent geweest waar het niet zo is, dan maakt het niet uit of je auto zozeer snel is, maar vooral of die een hele duidelijke klakson heeft. En wie het hardste toetert en het meeste durf heeft, ja, die haalt veilig de overkant van het kruispunt. Wij hebben hier in Nederland afgesproken dat we ons houden aan de verkeersregels, zodat wij veilig met elkaar, langs elkaar, het doel bereiken. Zo zijn er ook regels nodig als je voetbal speelt. Ik zie het vooral als een spel. Sommigen maken er hun werk van. Er gaat veel geld in om, dat weet u. Dan is het toch wel fijn om te weten aan beide kanten van het veld wat buitenspel is. Dan is het ook fijn om te weten dat er een scheidsrechter is en een VAR. Zodat het allemaal een beetje soepeltjes verloopt. Stel je voor, jongelui, even heel simpel, dat je mens erger niet speelt. Bijzondere titel voor een spel. Maar toch. Dan moet je wel met elkaar dezelfde regels hanteren, toch? Dan gaat het goed. Anders wordt het een rommeltje. Dan kan iedereen bedenken tijdens de wedstrijd wie het eerste één poppetje, zo noemen wij dat, één poppetje in het hok heeft. Zo noemen wij dat, een hok. Dan? Nou, dan kun je zeggen, ik heb gewonnen. Nee, zegt de ander, want de regel is, ze moeten er alle vier in. Soms zijn er ook mensen, zoals ik, die omdat het te lang duurt, het mens erger niet. Ook al is het je dan nog zo opgedragen door de titel van het spel, je gaat je ergeren, dan ga je de regels tijdens de wedstrijd veranderen. Dat kan ook, hè? Ja, ik ga niet nog een keer 6 gooien, hoor. Ik ben er al zo vaak afgekukeld. Nou, ik zet gewoon, begin gewoon. Nou, wat zeggen de kinderen dan? Nee, de regel is, anders weet je nooit dat je eerlijk hebt gewonnen. Nou is de omgang met elkaar in het volwassen leven meer dan een spel. En in de heilige gemeente van God zijn regels evenmin misbaar. We hebben ze nodig. Hard nodig. We zijn immers met elkaar. Als je de dingen niet afstemt, zo doen wij dat met elkaar, dan krijg je wildgroei. In het persoonlijk leven is dat doorgaans niet meteen heel erg. Dan kun je soms van een regel afwijken, ben je in je eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar als je zo'n zin roept in een hele grote groep van mensen, en ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zonder enige uitleg, in de wat meer vrije groepen die ik dan persoonlijk ken, is het vaak zo begonnen als ze ontstaan. Dat de regels toch wel wat beknellend zijn en we proberen de regels en de schema's en de dogma's wat achterwege te laten en we beginnen gewoon opnieuw. Ieder mag zeggen wat hij op zijn hart heeft en zomaar ineens kan daar dan iemand zijn die wat vindt, waar een ander weer wat vindt en waar val je dan op terug? Ja, we hadden eigenlijk niet echt iets met elkaar afgesproken. Ja, we moeten Bijbels zijn. Ja, zegt de een, ik lees het zo. En de ander zegt, ik lees het zo. Daarom is het goed dat wij afspraken hebben met elkaar. Niet alleen wat wij vinden, maar ook waarom wij dit belangrijk vinden. En wat is daarvoor dan het uitgangspunt? Nou, wat Guido de Bree allereerst duidelijk maakt is dat we op moeten passen bij het maken van regels. Tuurlijk, nuttig, goed, heb ik net ook gezegd. De kerk moet op een bepaalde manier georganiseerd worden. Anders krijg je wildgroei. Begrijp je elkaar niet. Valt het niet mee om ook met elkaar dezelfde dingen te doen. Maar pas op. In die volgorde, hè. Goed en nuttig. Gezag van God. Orde van God. Paulus gebruikt dat woord een aantal keren in zijn brieven ook. Hè? Neem het bekende hoofdstuk over de verschillende christelijke gaven. Prima, maar houd de orde in de gaten. Laat het dienstbaar zijn aan iedereen en bovenal tot eer van God. Maar kijk uit dat er regels gaan ontstaan die afwijken van, ja, dit is toch waar wij ons op baseren. Als we het hebben over formulieren van enigheid en schrift en belijdenis, verbaast me steeds weer. Ik heb zelfs nog even gekeken, gemeente, in de klassieke weergave of het er toch niet wat anders stond. Of dat het misschien er zo moeilijk staat dat mensen het niet begrijpen. Daarom zeg ik, ben het er mee eens. Maar zijn we het hier echt onder ons echt mee eens? Dat dit gewoon frank en vrij beleden wordt? Dat wij met de regels die we maken op moeten passen af te wijken van wat Christus, onze enige meester, ons geboden heeft. Het uitgangspunt is dus Christus. Paulus gaat ons daarin voor. In zijn brieven heeft hij het heel vaak over wat ik van Christus overgeleverd heb gekregen. En hij is eerlijk. In sommige situaties, als het gaat over maatwerk in een huwelijk, als het gaat over sommige bijzondere pastorale noden, dan zegt hij, ik geef dit advies, dat heb ik niet van de Heere persoonlijk gehoord, maar het is mijn eigen mening. Dan probeert hij in de gedachte van Christus, zonder dat hij kan zeggen, ik heb het van hem gehoord, of Jezus heeft zich daarover uitgesproken, een conclusie te trekken, maar wel in die volgorde. Want een les voor ons, ik kijk nog maar weer even naar links en naar rechts, maar ook voor u, voor jou, als je nadenkt over, ja, wat hebben wij met elkaar afgesproken? Dan moet je niet alleen Jezus persoonlijk kennen, als redder, verlosser, maar dan moet je hem ook zo goed kennen dat je als schaap van de herder weet wat hij heeft gezegd. Het klinkt zo makkelijk, het is bijna een open deur. We mogen met die regels niet afwijken, de dingen die wij bedenken met elkaar, van wat Christus, onze enige meester, ons geboden heeft. Nou, wat Christus ons geboden heeft. Hè? Dat weet u toch wel? Ik ging daar eens even over na zitten denken. Ik denk, ja, avondmaal, doop, oké. Doe dat op mijn gedachtenis. Maar wat heeft Christus nog meer geboden? Weet u wat het allergrootste gebod is wat Jezus ons heeft nagelaten? Het allerbelangrijkste en het allergrootste, volgens hemzelf, hè? Niet omdat ik dat vind, of omdat het heel erg bij mij past. Heeft Jezus zelf gezegd, dit gebied ik u, dat u elkaar, nou, lief hebt. Dat is mijn gebod. Wie niet bij de liefde begint, in het afstemmen, het bedenken van een regel, die is niet begonnen. En als je denkt begonnen te zijn, stuit je heel vaak op weerstand. Christus heeft daar zelf mee te maken gehad. Enerzijds heeft hij gezegd, lieve mensen, als je gerechtigheid niet overvloediger is dan van de fariseeën, dan heb je echt een probleem. We moeten niet denken dat Jezus alleen maar die mensen die hielden van de Torah heeft weggezet. Wat was het punt? Jezus zei, er zijn mensen, ik zie het gebeuren, die zijn op de zetel van Mozes gaan zitten en die hebben bedacht, datgene wat Mozes ons namens God heeft geopenbaard, wat wij moeten doen, hoe het gaat tussen mensen onderling in het huwelijk, hoe ouders met hun kinderen omgaan, kinderen met hun ouders, hoe de verschillen worden benoemd tussen man en vrouw, hoe wij God kunnen dienen door naar zijn inzettingen te leven, allemaal goed, maar dat kan beter. En daar kwamen al die honderden regels vandaan, de inzettingen van de oude, u kent ze wel, die erbij werden gemaakt en die ervoor zorgden dat Jezus, als die de gewone Jood aanzag, zag, wat lopen die mensen toch krom? Wat zijn ze toch ongelukkig? Hoe kan dat nou met die goede Torah van mijn vader? Met die wijze inzettingen van mijn vader, daar zouden ze van moeten opknappen. Die moeten huppelend van zielenvreugd door het leven gaan. Maar die mensen die zien eruit alsof ze gewoon, ja, echt als een schaap zonder herder door het leven dwalen. Ze missen leiding, ze missen vreugde. Hoe kan dat? Ja, dat komt doordat er een groepering was, de elite in die dagen van Jezus in het Jodendom, die geloven in Yahweh nodeloos ingewikkeld hadden gemaakt. Die dus regels hadden bedacht die afweken van wat God had gezegd. En dan moet u niet te snel denken, ja maar wacht even, dat was de wet en de Torah van God. Maar hier gaat het over wat Christus geboden heeft. Ho ho, als u Matthäus 5, en dat is meteen maar een aanwijzing, gemeente, Matthäus 5 vanavond en anders morgen of overmorgen, is in zijn geheel doorlezen. Niet stoppen bij de zaligspreking, maar doorlezen. Dan ziet u dat Jezus daar heeft gezegd, denk niet dat ik gekomen ben om de wet, de Torah of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen. En dan gaat hij ze een diepere glans geven, zoals de mensen het nog nooit hadden begrepen en gehoord. Dan gaat hij ze aanscherpen. Dat heeft Jezus iedere keer gedaan. Als die mensen zag die gebukt gingen onder regels waarmee ze in hun geweten vermoeid werden, waar hun rug steeds krommer van werd. En hij heeft ze aangekeken en zei, hey, nee, dat zei hij niet. Hij zei, kom hierheen, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal jou rust geven. Hoe dan? Neem je juk op. Neem mijn juk op. Wat is dat dan? Kom bij mij op les. Ik ben een rabbi die je geen lasten oplegt die ik zelf niet houd. Ik ben geen rabbi die je lasten oplegt zodat we een soort manipulatie over je hebben. Of die het geloof iets ingewikkelds maken. Nee, ik ben een rabbi die zelf weet wat het is om met zachtmoedigheid en nederigheid van God te leren hier op aarde als mens. En ik leer je wat dat is, dat leven met de Heere. Ik zal je rust geven. Mooi, hè? Als er regels zijn, onderwijs is, dat je rust geeft. Ik zei, u moet het maar eens doorlezen. In mijn Bijbel hier op de kansel, in Matthäus 5, gaat Jezus dan spreken over Jezus en de traditie, staat er dan boven. De geboden van Jezus. Als ik ze leg naast de regels die wij soms met elkaar hebben gemaakt, dan raken heel veel dingen die wij met elkaar als christenen gewoon zijn gaan vinden. Die op zich niet verkeerd hoeven te zijn, hoor. Niet alles wat gewoon is onder ons is verkeerd. Maar het heeft niet altijd te maken met de intentie die Jezus had. Er spreekt zich uit hoe je als gelovige je op moet stellen in de rechtbank. Hoe je om moet gaan met je broeder. Als er onmin is en je verschijnt voor Gods aangezicht, wat moet je dan doen? Als je ruzie hebt tegenover een tegenpartij, hoe moet je dat dan oplossen? Hij heeft het over dat je moet strijden tegen dingen die je leven kunnen verzoeken en verzieken. Dat je radicaal moet durven zijn. Als je rechteroog je ergert, of doet struikelen, ruk het uit. Zelden met je rechterhand. Jezus spreekt zich nadrukkelijk uit over het huwelijk. En dan met name ook in de actualiteit van die dagen. Hoe dat nou precies zit met echtscheiding. En dat je bereid moet zijn om je rechterwang toe te keren. Dat je geen weerstand mag bieden. Je moet zorgen, zo staat het er letterlijk, maar wie u de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding neemt, geef hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u dwingt, ga 1 mijl met mij, zeg dan, ik ga er wel 2 om. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer je niet af van hem die iets van je lenen wil. De grondpatronen van het Koninkrijk van God. En als ik ze zo voorlees, dan hoor ik mezelf bijna praten. Als dat de kern is, waar Paulus zich eveneens op heeft gebaseerd in zijn brieven. En als wij daar onze regels op moeten baseren. Een les voor vandaag. Is dat de kern in ons leven? Hoe we met elkaar omgaan? Of hebben we er veel bij gehaald? Het staat er toch maar, hè? Weet je wat we moeten verwerpen? Alle menselijke ingevingen en wetten om God te dienen, die op wat voor wijze dan ook daardoor dwang uitoefenen over ons geweten. Als iedere ouder eerlijk is in de kerk, dan denk ik dat hij dat geweten wel eens heeft gevoelen spreken. Horen spreken, moet ik zeggen. Als je merkt, ik kan niet aan mijn kinderen uitleggen waarom dit iets met Jezus of met God te maken zou kunnen hebben, maar toch doen we het wel. Dan is het heel reformatorisch om ontspannen jezelf de vraag te stellen. Als ik nu dwang moet gaan uitoefenen, terwijl ik eigenlijk geen autoriteit heb, moet ik het dan niet gewoon laten? Is die regel dan wel goed? Nee, om maar eens dat voorbeeld te noemen, hè, als je kinderen tegen je zeggen, waar staat in de Bijbel dat we 2 keer naar de kerk moeten? Dan kun je niet zo zeggen, nou, heb je even. Tegelijkertijd kun je je afvragen, is zo'n regel dan verkeerd? Als de nodiging uitgaat en je welkom bent binnen de gemeente om samen te zijn bij God. Is dat nou iets wat je, een regel die je dicht bij God brengt, dichter bij God of verder bij hem vandaan? Toch? Ik vind het zo mooi. Aan het einde van het artikel zegt Guido de Bret, alleen regels die de saamhorigheid, de eenheid en de gehoorzaamheid aan God versterken of in stand houden. Daar gaat het om. Dan kun je misschien niet altijd bij elke regel zeggen, nou, God heeft gezegd, gij zult dit en gij zult dit niet. In onze traditie zijn bepaalde dingen gegroeid. Maar hier mogen we ze aan toetsen. Versterkt het de saamhorigheid, dat we met elkaar weten, dit geeft rust, dit spreken wij met elkaar af, dit past bij het onderwijs van Jezus, dit is in de lijn van de gedachte van God. En helpt het mensen om beter en intenser God te kunnen gehoorzamen. Nog niet eens zo heel lang geleden sprak ik een jonge man, niet hier in de gemeente, wel te verstaan, anders zou ik het niet gezegd hebben, maar ze zouden er zomaar kunnen zitten. Die zei tegen mij, om mijn geloof niet te verliezen, heb ik de kerk verlaten. Ik weet niet of er mensen in de kerk zijn die zeggen, jongen, wat een dwaallicht. Laat hem dan gaan. Die is echt van het pad af. Die heeft helemaal geen geloof gehad. Toch? Augustinus zei al eens, als God je vader is, is de kerk je moeder. Dat zijn wel hele grote stappen, hè? En ik hoop dat ik u dat niet als een basisprincipe bij moet brengen, dat je dan eerst eens gaat vragen, joh, hoe dat? En het bleek dat deze jongen zo met regels om zijn oren was geslagen en afspraken en dingen die niets meer met het hart en de bediening van Christus te maken hadden, ook niets met het evangelie. Dat hij merkte, ik kan beter een andere gemeenschap opzoeken, zodat ik het geloof in die God niet verlies. Daar moeten wij altijd voor waken. Als opvoeders, als leerkrachten. Ook in het reformatorisch onderwijs, ook als kerkraad. Wij aanvaarden alleen regels die de saamhorigheid, de eenheid en de gehoorzaamheid aan God versterken of in stand houden. Zo mogen wij letten op hoe wij de dingen doen. Dat we elkaar helpen. Dat voor de een soms het licht op groen staat. En op datzelfde moment het licht voor die ander op rood. Dan blijft er beweging. Dan komen we allemaal veilig thuis. Ik denk dat u inmiddels volwassen genoeg bent geworden. Om als het er hier zo frank en vrij staat. Ook de schoen te passen. Dat moeten wij allen doen. Het is makkelijk om als voorganger net die voorbeelden te noemen. Waarvan je denkt, dat is nog wel redelijk uit te leggen. Soms zijn er van die momenten hè, dat je denkt, hoe reformatorisch zijn we dan als we ons hierop baseren? Alleen regels die de saamhorigheid, de eenheid en de gehoorzaamheid aan God versterken of in stand houden. Ik dacht ook, en dat is gelijk de afronding van het eerste deel over artikel 32. Is dit ook niet wat Christus in zijn goedheid laat zien? Hij die de Vader heeft laten zien op de aarde. Ik ben gekomen met een orde, met regels, als de zachtmoedige, als de nederige. Betekende dat Jezus niet het huis van zijn Vader op stelte kon zetten, als hij zag dat ze er een huis van handel en van moord van hadden gemaakt? Tuurlijk deed Christus ook dat. Precies daar ging het hem om. Het moet geen toneel worden in de kerk van menselijke ideetjes, maar eenvoudig terug naar de kern. Eenheid met elkaar en gehoorzaamheid aan God. Ja, en dan de sacramenten. Dan mag de volgende sheet, artikel 33. Laten we die tekst nog eens even lezen. Wij geloven dat onze goede God de sacramenten heeft gegeven om zijn belofte aan ons te bevestigen. De sacramenten zijn een garantie van zijn goedheid en genade voor ons en zijn ook bedoeld om ons geloof te voeden en in stand te houden. Want hij kent onze onwetendheid, ongevoeligheid en zwakheid in het geloof. Einde citaat. Dit is zo bevrijdend, gemeente, als u weet van strijd richting het sacrament. Dat kan zijn omdat je aangevochten wordt door allerlei gesprekken die je hebt gevoerd. Heb ik nou de juiste visie op de doop of niet? We zijn in verwachting. Willen we ons kindje laten dopen of niet? Hoe sta ik er eigenlijk in? Het kan ook zijn dat er iemand is die zegt, altijd weer als het avondmaal is of heel vaak, dan denk ik, zit ik hier wel goed? Het contrast is zo groot. Bedrieg ik mezelf niet? Gaat het niet te makkelijk? Kijk eens hoe ontspannen dit geformuleerd wordt. Waarvoor zijn de sacramenten? Ze komen uit de hand van onze goede God. Hoor je dat? Lees je het mee? En waarom heeft hij ons dat gegeven? Om ons een enorme krampachtige week van voorbereiding te geven, iedere kwartaal weer. Om ons constant geconfronteerd te laten zijn met onszelf. Ken het wel, het ken het niet. Heeft God ons het sacrament van de heilige doop gegeven om elkaar daarop te verketteren, alsof er twee dopen zijn? Is de doop bedoeld als splijtswam? En het avondmaal als keurmerk van de echte gemeente als het gaat over het liefst zo weinig mogelijk. Wat staat hier? Wij geloven dat onze goede God de sacramenten heeft gegeven om zijn beloften aan ons te bevestigen. God is een belovende God. kwam je tot hem, zondig en onrein. Heer, ik kom tot u, zondig en onrein. Ik kom zoals ik ben. Hoe kwam je dan tot hem? Waarom? Waarom ben je voor het eerst in je leven veranderd van richting? Hoe kwam je tot geloof? Doordat je zei, Heere God, ik heb nou een aantal dingen in mezelf ontdekt. Dank u, ik wist niet dat het erin zat, maar kijk eens. Mag ik nou ook? Zo ging het toch niet? Het is een karikatuur, ik weet het. Maar is het niet soms ook wat er van gemaakt wordt? Zo ging het toch niet? Wat heb je de belofte van God nodig als je echt voor hem tevoorschijn komt zoals je bent? Hier sta ik. Als u roept, wie ben ik om weg te blijven? Wie ben ik, vermoeid en belast? Verander mij, vernieuw mij, leer het mij dan. Dat is wat God belooft. Jezus heeft gezegd, ik ben niet anders dan de Vader. Als je tot mij komt, wie dan ook maar, die zal ik never terugsturen. Hier sta ik, Heere. Dan stuurt u mij toch niet terug? Nee. Ik beloof je, mijn zoon, mijn dochter, jouw zonden zijn vergeven. Hoe weet je dat? Omdat hij het zegt. Hoe weet je het zeker? Omdat God niet liegt. Ja, maar als God, wat wou u zeggen? Dat God zijn dag soms niet heeft? Dat hij de ene keer wel genadig is en de andere keer? Nee. Dat is het evangelie. De enige reden waarom mensen verloren gaan of blijven, is dat ze niet doen wat God zegt. Kom naar het licht. Ja, maar het ziet er niet uit, dat weet ik. Ik maak je anders. Dat is de boodschap van het evangelie. En als hij belooft dat hij je helemaal vrij spreekt, en als hij belooft dat je helemaal vrede hebt met de Vader, om Jezus wil, dan snapt hij ook wel dat zelfs als zijn spreken niet genoeg is en zijn beloften niet genoeg zijn, je zo onwetend en ongevoelig en zwak kunt zijn in het geloof dat God zegt. Kind, ik zal het je garanderen. Soms hoor je een reclamespotje en dan denk je, zou het? Koeien met gouden horens, gouden bergen. En als het spotje afgelopen is, komt er nog even kort en snel achteraan. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, dan zijn ze weer afgedicht. En je dacht, zie je wel. Bij God hoef je nooit te denken, zie je wel. De resultaten uit het verleden. Golgotha. De hof van Jozef van Arimathea. Daar waar Christus onderging en boven kwam. Daar is het gegarandeerd. En God zegt, ik geef je er iets bij. Een zegel op je hart. Een teken voor je ogen. Een teken voor je mond. Waarvoor is het heilig sacrament van de doop? Of je nu als volwassene ondergaat met Christus en bovenkomt. Of je nu staat met een zuigeling op je arm bij het doopvont, waar het water heen wijst naar het alles reinigende bloed van Jezus Christus. En ook als een teken van het lid zijn van de gemeente van God, nog voordat je iets voorstelt en kunt aanbieden of belijden. Als je die twee kanten naast elkaar legt. God zegt tegen ouders bij hun kind. En God zegt tegen diegene die in het doopbassin ondergaat. Waar was dat nou? Water, Heere God. Ja, en water is nat. En water is in het bassin meer dan bij het doopvond, maar toch zoveel mogelijk. Water is overvloedig. Wat is de functie van water, zoals het bedoeld is? Reiniging. Zo zeker als ik het zie, nat, voel. Zo zeker. Helemaal is dat bij de doop door onderdompeling, hè? Zo zeker als je door het water heen gaat. Kun je dat ontkennen of niet? Zo zeker is het. Wat? Dat ik om Jezus wil en door genade voor eeuwig jouw vader ben. En juist omdat er mensen zijn zoals u en ik, die als ze op grond van hun gevoel gaan denken, ja, maar dan had ik toch wel meer dit. En ik weet nog zo weinig dat. En mijn geloof is nog zo zwak om die nou juist te bevestigen. Daarvoor is het. Het is een garantie van mijn goedheid en genade. Daarvoor is het avondmaal. Daarvoor is de doop. Zo goed is God. En dan lezen we verder. De tweede alinea. Ik vind het oprecht heel mooi wat Guido de Bray hier doet. God heeft de sacramenten toegevoegd bij de verkondiging van het evangelie. Hij legt meteen de band. Woord en sacrament. De sprekende God. Die een weg opent in Jezus. Jezus zelf die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mij dan de Vader hem trekt. Maar de Vader trekt hem naar mij toe. En wie tot mij komt zal ik absoluut niet uitwerpen. Die heerlijke boodschap van het evangelie. Kom naar de nauwe poort. Ga in het koninkrijk van God. Bekeer je en leef. Dat onbevangen, onvoorwaardelijke evangelie. Dat krijgt een toevoeging. Niet omdat het niet af is. Maar omdat het zo groot is. Dat wij mensen het niet anders kunnen geloven. Of we krijgen er ook nog iets tastbaars, iets zichtbaars bij. Door middel van onze zintuigen. Kan God ons nog duidelijker maken wat hij ons leren wil door zijn woord en wat hij binnen in ons hart doet. Leren door het woord van wat hij binnen in ons hart doet. Dat ken je toch wel? Nee, het is niet altijd even heftig aanwezig. Maar als ik je daar op bevraag, en je bent een belijdend christen. En je volgt Jezus Christus. Als je redder en verlosser. Is dat niet wat het avondmaal zo bijzonder maakt? Dat je naar huis gaat. En het hebt over je emoties. Mooi hè. Ik vind dat mooi. Anderen vinden dat spannend. Dat kan ook. Daarom is het ook heel fijn dat het niet alleen maar om emoties gaat. Dan wordt het ook heel spannend als je ziet dat die altijd weent en die altijd blij kijkt. En als je wat meer introvert en rustiger van karakter bent. Beide heb je hetzelfde nodig. Niet van ik had een bijzondere visionaire ervaring. Of ik voelde zo mijn zonde. Of ik voelde zo de liefde van Christus. Dat is mooi. Wat heeft heel veel mensen ook al in de problemen gebracht. Als je daar de relatie met God en Christus op baseert toch? Ik heb het voorbeeld wel eens vaker gebruikt, maar als ik de relatie met mijn vrouw zou moeten beoordelen op hoe vaak ik wat bij haar voel, en ik zou dat moeten beoordelen op het afgelopen uur, ja, dan zou ik moeten zeggen, niet, ik heb niks bij mijn vrouw gevoeld. Dat is ook maar goed ook, want dan had u een hele warrige preek gekregen. Dat snapt u. Maar is dat nu een teken dat er geen relatie is? Natuurlijk wel. Wat maakt een relatie dan goed? Dat je kunt zeggen, oh, ik heb er altijd gevoel bij. Nee, wij hebben elkaar iets beloofd. God belooft en ik aanvaard het. En ik beloof hem, ik zal uw lof vermelden bij de kelk des heils. Daar zal ik zijn. En die ring, het sacrament, zou je kunnen zeggen, is altijd hetzelfde. Ik krijg hem niet meer af. Nee, echt niet. Al zou ik het willen. Het kan niet. Die zit er voor altijd aan. Totdat de adem eruit is. Dan moet hij eraf. Totdat de dood scheiding brengt. Nou zegt God, dat sacrament voor mij gaat nog een stapje dieper. De dood brengt zelfs geen scheiding. De dood van mijn zoon, de testamentmaker. Die heeft ervoor gezorgd dat je eeuwig leven ontvangt. De dood van mijn zoon, die onderging in het oordeel. Die heeft ervoor gezorgd dat jij achter hem aan kon duiken. En achter hem aan bent bovengekomen. Je bent vrij. Ja, maar... Shh, doe je mond eens open. Ik heb een stukje brood voor je. Zie je die beker? Die is voor jou. Ja, maar mijn kinderen... Het lijkt niet zo te gaan als u het belooft. Kijk eens naar het water. Leg de namen van je kinderen in mijn handen. Ik heb me aan hen verbonden. En even zo goed als je als volwassene gedoopt bent, zijn er de aanvechtingen. En dan denk je, tjongejonge, ik zie me nog staan op het podium en een getuigenis geven, nog nat van het doopwater. Oh, wat geweldig. Maar doopwater droogt nooit op. Dat voel je altijd. Dat heeft je zintuigen geraakt. Het is gebeurd. Daarvoor geeft God de sacramenten. Ze zijn een toevoeging bij de verkondiging van het evangelie. Die moet je bij elkaar houden. Zo laat God zien wat hij binnen in ons hart doet. Maar zo bekrachtigt hij ook in ons de verlossing waarin we mogen delen. Hoor je dat? Witbrood. Rode zoete wijn. Water. Zo waarlijk als ik door het water ga. Of zo waarlijk als ik mijn kind onder het water heb zien doorgaan. Zo zeker. Ben ik ervan verzekerd. Dat wie in Christus is geborgen. Door het geloof. Vrij is. Vrede heeft. Ik mag daarin delen. Gods krachtbron is dat. Hij bekrachtigt dat, des te meer. Waarom? Nou, het sacramenten zijn een zichtbare bevestiging en garantie van het werk van God dat onzichtbaar in ons plaatsvindt door de kracht van de Heilige Geest. Nou zou je kunnen zeggen dat onzichtbaar is een beetje een dubieus woord. Hè? Alsof je dus christen kunt zijn en er zijn geen vruchten en je merkt het niet en je hebt er ook niks mee. Het wordt allemaal heel vaag en het wordt allemaal helemaal opgestopt ergens diep van binnen. Ik zou het niet weten, maar ja, oké, dan ga ik maar aan het avondmaal en denk, oh ja, zo niet hè. Maar het is een wonder wat in je plaatsvindt. Hè? De Bijbel die gebruikt die woorden toch ook, je wordt van dood levend. Je wordt opnieuw geboren. Je gaat anders over God denken, anders over anderen. Christus wordt voor je geopenbaard en Je gelooft wat je eerst nooit kon geloven. Je richt je op hem. En je weet, Heere, dat is door de kracht van de Heilige Geest. Dus ook mijn deel. Ik kan er niet altijd de hand op leggen. Maar daarom geeft u mij een beker. Daarom geeft u mij een schaal met brood. Daarvoor gaf u het water van de doop. Die heerlijke sacramenten die zichtbaar maken wat zo onzichtbaar van binnen plaatsvindt. U geeft er nog meer beeld bij. En die sacramenten zijn waar, gemeente, zegt Guido de Bray, in Christus. Zonder hem zouden ze niet bestaan. Nou, dat lijkt me evident. En daarom zijn de sacramenten niet, hoor je het, niet krachtloos of zonder inhoud. Alsof ze ons zouden kunnen misleiden. Ik geef het nog maar een keer door, ook aan de jonge prille lidmaten. Dat je soms denkt van, ik had er meer van verwacht. Of als je er meer ervaring hebt met het leven achter Christus aan. En je denkt, waar is die tijd gebleven dat het zo gevoelig was en dat ik er veel voller van was. Wacht even. Die sacramenten zijn niet krachteloos zonder inhoud. Je bent ze misschien anders gaan zien. Het gehoorzamen van de inzettingen van Christus is genoeg. De kracht zit in het sacrament. Ze zijn nooit zonder inhoud. Christus zou ons er nooit mee misleiden. Wij kunnen onszelf misleiden, maar hij niet. Ze bestaan bij zijn gratie. En het is ongelooflijk hoogmoedig. Dan moet u goed opletten wat ik zeg. Het is ongelooflijk hoogmoedig om te denken dat je zonde kunt als je er recht op hebt. Vaak is het andersom, hè. Dan wordt er gewaarschuwd, het is ongelooflijk hoogmoedig om zomaar aan te gaan. Wie denk je wel dat je bent? Nou, degene die weten wie ze zijn, Die gaan niet trots als een pauw met de staart omhoog naar de tafel. Maar die fladderen als een musje naar het altaar. Die schuilen bij God en die zeggen, dank u Heere, dat ik het niet alleen geloven mag. Maar dat u dat aangevochten en beproefde geloof ook nog een garantie geeft. Een toevoeging bij wat ik heb gehoord. En dat u het voor mij gegeven hebt, niet om me te misleiden in mijn gevoelsleven, maar om me krachtig te maken doordat ik het zo zeker meemaak. Laat het onderwijs over de sacramenten ons volwassen maken in het geloof. En dan niet om neer te zien of af te sabelen hier anders over denk. Maar het is mijn oprechte verlangen en ook mijn liefde. Ook tot de gezindte waar wij nog deel van uitmaken. Dat dit wat we belijden, zo klip en klaar, de meerdere glorie van God in de gemeente zal geven. Ja. En dan staat er nog één klein stukje onder. Ik dacht, kan ik daarmee volstaan door te zeggen, bijna op de laconieke manier waarop Guido de Bree het vorm geeft. En gemeente, wij zijn natuurlijk ook tevreden met het aantal sacramenten die Christus onze meester aan ons heeft bevolen. Dat zijn er namelijk twee, de doop en het heilige avondmaal. Amen. Nou, jongens en meisjes, bijna. Toch ga ik er iets meer over zeggen. Ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat de heilige doop een sacrament is. Het volgende artikel, zijn we het er niet allemaal over eens hoe dat sacrament van de heilige doop dan uiteindelijk vormgegeven moet worden. Dat weet ik, ook onder ons. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar dat doop en avondmaal het zijn, dat is wel helder. Maar is dat genoeg? Ik vroeg me dat af, gemeente. En ik denk dat u ook wel weet dat er bij de reformatie natuurlijk schoon schip is gemaakt. En met de ijver vanwege het effect wat dat teweeg bracht, misschien ook wel eens wat doorgeschoten is. Dat geven ze zelf ook later toe. Ik zou u aan willen raden om daar nog eens rustig over na te denken. Of het echt alleen maar het heilige avondmaal en de doop is die de functie hebben van een sacrament. Heel voorzichtig, hè? Want het zou een hele studie op zich vragen en misschien wel drie preken om dat bijbels gezien helemaal te duiden. Maar het huwelijk, hè? Wat zo onder druk staat. Ook onder ons en in de brede kring van reformatorische christenen. Het aantal scheidingen. Het gemak van overspel doen en meegaan in een zondig leven. Als het nou meer een sacrament in onze ogen was gebleven. Als er iets zichtbaar is van de bedoeling waarmee God zijn gemeente door Christus laat leiden, is het toch wel daar in het huwelijk? Zoveel problemen zou het volgens mij niet geven, want als het gaat over het doop en het avondmaal, dat raakt onze liturgie. Dan moeten we dan een heel aantal dingen aan veranderen. Wat als er een nieuw sacrament, nee, geen nieuw sacrament erbij, maar het gegeven sacrament weer eens aandacht krijgt. Wat een bewijsteken van Gods goedheid en genade voor het geloof. Zoals het tussen man en vrouw in een huwelijk mag functioneren met alle gebreken, vallen en opstaan. Is het een zichtbaar bewijs dat de gemeente ook door Christus wordt geleid en Christus mag dienen. En wat te denken van de biecht. Daar zijn Luther en Calvijn gaandeweg zelfs ook wel een beetje van teruggekomen. Dat ze dat misschien wat te hard hebben afgezameld. En ik begrijp ook heel goed, ik denk dat ik vooraan had gestaan, maar dat heeft ook maar met mij te maken. Ik denk dat ik vooraan had gestaan in die tijd om dat af te schaffen. Want hoe dat functioneerde, eerst naar de hoeren. En eigenlijk al tijdens de daad met de hoer dacht je van, nou opschieten, want dan kan ik zo gaan biechten. Ja, dan moet die afgeschaft worden. Dan wordt het zonde belijden een argument om te gaan zonderen. Want je kunt er toch vanaf. Ik zeg het een beetje plat, gemeente, maar dat is wel wat de functie was. En anders kon je nog een aflaatbriefje regelen en dan was het ook geregeld bij meneer Tetzel. Die kant gaan we niet op. Maar is het niet Christus die zegt, beleid elkander de misdaden? Is er niet de bevoegdheid ook van ambtsdragers om niet alleen de zonde aan te wijzen en de mensen eraan te houden dat als ze daaraan blijven vasthouden het niet goed zit, maar ook om de zonde in de naam van Christus te vergeven? Dan krijgt de prediking ook de vorm van een sacrament. U hoort het en u ziet het. U hoort het uit de mond van een mens. Als u uw zonde beleidt, dan zijn uw zonden vergeven om Jezus wil. Hoe dan ook, aan die twee die we hebben, hebben we hopelijk ook een beetje meer naar vanmiddag. Meer dan genoeg om God te loven en te prijzen. U bent echt een goede God. Amen. Wij gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 34. En daarvan het vierde vers. Psalm 34, vers 4. Des Heren engels schaart een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Komt, smaakt nu en beschouwt de goedheid van de Alzegenaar. Welzaligheid die in gevaar alleen op hem betrouwt.